Hans Achterbos, wanneer was het moment dat je besloot, ik ga naar China?
Nou, dat is al heel lang geleden. Ik ben daar natuurlijk als, voor mijn werk als architect heel vaak geweest. Maar de aanleiding om deze reis te maken heeft te maken met de keren dat ik over Mongolië en over Kazachstan ben gevlogen. Meer dan 50 keer heen en terug naar China. Maar altijd heb afgevraagd, hoe is het om daar te wonen, te zijn en daar te leven. En zo is het een beetje begonnen. Dus eigenlijk was ik heel nieuwsgierig naar wat er onder mij allemaal plaatsvond, terwijl ik hier hoog in een vliegtuig zit van A naar B, van Amsterdam naar meestal naar Shanghai. Zo is het een beetje begonnen.
China heeft iets speciaals voor jou?
Sowieso, vanuit mijn werk ben ik daar heel vaak geweest. Op dit moment niet veel, vanwege corona is het daar nu heel rustig qua werk. We hebben daar nog wel mensen aan het werk zelfs, een heel klein bedrijf. Maar dat stelt nu niet zoveel voor. Maar en daarnaast werkt Timo, mijn zoon, onze zoon daar in Shanghai, sinds een paar jaar. En daarom kom ik daar nog wel eens. En hij komt ook wel eens thuis gelukkig. Maar dat is ook een reden om ook China aan de horizon, als stip op de horizon te zetten.
Je schrijft op je LinkedIn pagina, ik ben anders naar de tijd gaan kijken.
Ja.
Is dat een combinatie met de reis?
In combinatie met de reis, zeker. Ik ben anders naar de tijd gaan kijken en dan maak ik een grote stap. Ik ben als bergbeklimmer natuurlijk al bijna, in ieder geval op alle hoogste bergen geweest. Niet alle, maar wel op veel hoge bergen geweest in de wereld. Maar ik ben afgelopen 2 jaar behoorlijk aan de tand gevoeld. De gezondheid heeft aan mij geknaagd. En ik heb kanker gekregen. Ik heb prostaatkanker gekregen. Ik ben behandeld en geopereerd en in die tijd viel ik helemaal stil. En daarin bedoel ik de tijd die ik noemde daarin als heel erg belangrijk. En ik ben er anders naar gaan kijken. Dat heeft alles te maken met dat ik me bewust ben geworden van de tijd die we nog hebben. Iedere dag als je ziek bent realiseer je dat de tijd erg kort wordt die je nog leeft, zeker als je kanker hebt. Maar toen ik langzamerhand weer gezond werd en me ook gemeld werd door de arts, door Tim van Leeuwen van het AVL, van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis, dat ik mezelf weer, dat het allemaal heel de goede kant op ging, bedacht ik mij van, goh, ik moet anders met die tijd omgaan. En heb ik gezegd van, ik ga iets doen waar ik altijd al van gedroomd heb. Dat is die reis maken die ik al bedacht had in het vliegtuig, maar nu in het echt. Vroeger was ik al heel veel bezig met kaarten en landkaarten om te kijken waar wil ik naartoe en hoe zien de rivieren eruit, hoe zien bergruggen eruit, hoe lopen die over landkaarten en wegen, et cetera. Dus ik had er al een grote nieuwsgierigheid naar, maar de kanker heeft mij eigenlijk de reden gegeven om deze reis te maken. En de reis niet afwachten, zoals mijn vader ooit deed, voor zijn pensioen en helaas voor zijn pensioen, ver voor zijn pensioen overleden. Dat ga ik niet doen. Ik ga niet wachten. Ik ga de tijd benutten die mij nog resteert en een reis maken van mijn leven.
Hoe zie je dit? Zie je dit als een avontuur, zoektocht? Is het een project voor jou?
Het is een project, het is een proces en het is ook een groot avontuur. China is geen doel. China is een mooie stip op de horizon. Maar het gaat mij om de reis. Dus de reis naar stilte, op zoek naar stilte. Maar ook naar betekenis, maar vooral ook een reis naar binnen. Ik heb 25, 26 jaar een eigen bedrijf gehad en dat is nu onderdeel geworden van de Windgroep, waar ik met heel veel plezier nog werk en ook blijf werken. De komende maanden natuurlijk niet, als ik vertrek. Maar het heeft mij wel aan het denken gezet van hoe ga ik om met mijn tijd.
Wat denk je onderweg te vinden?
Ik denk dat ik mezelf tegenkom ook. Ik heb veel alleen ondernomen als avonturier, heel veel alleen geweest. Ik heb daarin vaak ook, ben ik heel veel confronterend, ik heb mezelf vaak geconfronteerd met eenzaamheid en ook wel heel bewust. En dat wat ik net niet vertelde, maar dat ik probeerde te vertellen is dat in die periode van stilte kom je ook, of als je tot stilstand komt door ziekte, word je je ook veel bewuster van hoe je het leven wat je al hebt geleefd. En dat wil ik niet meer doen op die manier. Omdat we allemaal geconditioneerd zijn vooral vanuit dat wat er van jou verwacht wordt van de buitenwereld. En daar wil ik vanaf. En dat ben ik zeer scherp gaan zien. Van dat ik ook voor een heel groot deel mijn leven heb geleid. Wat er van mij verwacht wordt. En natuurlijk volg je hart. Natuurlijk ook vaak je zielsverbinding met mensen hebt. Ongetwijfeld. En dat is ook gebeurd. Maar over het algemeen leven we het leven. Dat wat er van ons verwacht wordt. Wat de maatschappij eigenlijk van ons verwacht. En ik wil me daaruit losmaken. En die reis biedt me de mogelijkheid. Die creëer ik zelf. Om een koers te volgen. Dus ik ga rechtsaf als ik rechtsaf wil. En ik ga linksaf als ik linksaf wil. Het zijn geen politieke richtingen. Veel meer richtingen die ik letterlijk naar mijn intuïtie ga volgen. En dus niet meer laat afleiden. Als de wind me naar rechts drukt, dan ga ik met de wind mee. En als ik denk van links is beter, omdat het er mooier uitziet. Of beter voelt, ga ik naar links. En China is een doel. En misschien haal ik het, Johan, maar misschien ook wel niet. En dat is niet erg.
Alleen reizen en alleen zijn, daar zit wel verschil in natuurlijk.
Ja.
Hoe ga je daarmee om?
Nou, ik heb geleerd in de afgelopen jaren tijdens het alleen reizen. Ik heb heel veel alleen gereisd in China, ook daarbuiten en over andere delen van de wereld. Dat duurt niet zo lang als ik ga nu een aantal maanden weg. Maar alleen zijn, dat zit vooral in je hoofd. Alleen zijn, ik maak heel gemakkelijk contact met mensen en dat is ook wat ik graag wil. Maar allemaal vanuit mijn hart, in plaats van dat je met mensen op pad bent die je opgelegd worden omdat je in een organisatie zit of een reisorganisatie of iets wat je geboekt hebt waar meerdere mensen hebben geboekt. Dan heb je allemaal te maken met, op expedities, ik heb meer dan 25 grote expedities gedaan in de hele wereld. Je hebt te maken met collega's, met mensen die beperkingen hebben, de zwakste schakel. Nou, gaat het nu allemaal niet op, het gaat even om mij. En ik ben degene die die reis maakt. En ik krijg het hartstikke zwaar. Ik zie er ook gewoon absoluut ook deels tegenop. Omdat dat ook niet makkelijk al zal zijn. Maar alleen zijn zit in je hoofd. En ik zoek de contacten ook met nomaden. Ik ga in tenten slapen. In de joerts. Of andere soorten tenten. Ik kom van alles tegen. Ik ga door 22 landen. En ik ga contact leggen met de mensen. Met handgebaren of in het Engels. We zien wel. Of in het Duits. Of in het Fries. Een paar woordjes Chinees ken ik. En dan houd ik wel hard op. Nee, alleen zijn zit in je hoofd en ik ben me dat bewust, maar zo makkelijk is het niet hoor. Het is niet zo dat ik heb geen knop die dat uit kan schakelen. Beslist niet.
Je hebt het al even gezegd. Wie is Hans Achterbos in het dagelijks leven?
Iemand die erg bewust is van zijn lijf en leden waar hij uithangt en zich bewust is van wat hij doet. En een bewustzijn heeft ontwikkeld in de afgelopen jaren. Ik denk de paar laatste jaren na mijn ziekte en tijdens mijn ziekte waar ik echt op drijf. En dat is misschien wat abstract. Maar bewust in het leven staan, één, maar ook in het hier en nu, is verheven door heel veel mensen wel tot een kunst. Maar dat is voor mij heel gemakkelijk geworden. Niet altijd, zeg ik er direct bij. Alsof het leven makkelijk is, dat is helemaal niet zo. Maar het hier en nu zijn en betekenis geven aan het moment in plaats van te denken aan morgen, dat maakt mij sterk en krachtig. En dat ben ik ook eigenlijk altijd geweest, alleen ik heb het niet altijd geleefd. En ik ben nu door de ziekte zo geworden zoals ik ben. Dus ik leef in het nu, ik ben me veel bewuster en ik heb een andere vorm van bewustzijn ontwikkeld waar ik echt op drijf en waar ik heel goed mee verder kan. En waar ik ook, vind ik ook heel fijn, heel veel andere mensen ook mee kan helpen. En dat merk ik wel in gesprekken, omdat ik het leven vind ik, niet dat ik het allemaal heel goed begrijp. Ja, ik geloof dat ik het zeker goed begrijp, omdat ik het allemaal weet. Ik ben niet alleswetend, maar ik laat heel veel kennis van de wereld, uit de kosmos laat ik het zo noemen, tot mij komen. En, en die kennis is er. En ik sta er open voor en ik merk dat als ik dat blijf doen, dat er heel veel kennis is in mij. Maar ik ontdek ook heel veel kennis bij anderen, potentieel noem ik dat, bij anderen, die ik zie. En ook zeg ik in mijn vak als architect, jonge architecten, kan ik enorm stimuleren omdat ik potenties zie waarmee ik mensen kan helpen om echt te floreren en nog beter te worden in dat wat er aanwezig is aan talent.
Die ervaringen heb je ook gedaan door je verleden in de klimmerij?
Ja, de klimmerij is absoluut een prikkel. Maar ik denk dat de grote gemene deler is geweest dat natuurlijk enerzijds kanker is de reden voor deze reis. Maar ik denk dat het een diepere laag kent, nog een diepere laag, dat is mijn nieuwsgierigheid. naar de wereld is gewoon zo groot. Ik heb eigenlijk altijd, zelfs als ik zakelijk in mijn auto stap, ergens naartoe, dan vind ik daar al de rust van de alleen even op weg zijn en eventjes kunnen nadenken over de wereld, of over dat project, of over je eigen probleem, dat kan van alles zijn, vind ik zo ontzettend verdiepend. En ik vind het een ongelooflijk comfortabel idee dat ik dat langdurig kan doen. Als ik naar Amsterdam of Rotterdam of op mijn pad naar Wenen rijd, dat zijn allemaal periodes van ongeveer 10, 12, 20, nou, van 2 tot 12 of 20 uur, want het is met hoe lang je erover doet. En dan kun je podcasts beluisteren, maar die zijn op een gegeven moment op. Ik moet ook straks weer naar huis, maar ik heb nu straks 24 weken waarin ik in principe kan doen wat ik wil. En natuurlijk, misschien na 3 weken wil ik weer naar huis. Dat weet ik, dat gaat ook gebeuren. En dat doe ik niet. Ik ga door. Niet tegen beter weten in, maar ik weet dat dat goed is om dat te bereiken wat ik graag wil bereiken. Nog meer verbinding met de mensen, met de wereld, met alles wat ik graag zie van mezelf en in de natuur en alles wat ik graag omarm in het avontuur.
Zijn er mensen geweest die zeiden van, dit moet je niet doen, Hans?
Natuurlijk, ontzettend veel. Er zijn iedereen die graag thuis blijft, en dat is geen enkele veroordeling. Laat ik dat direct erbij zeggen, helemaal niet. Integendeel, ik respecteer dat ook. Maar daar vind ik mijn geluk niet. Maar dat zijn de mensen die dus het geluk vinden in het thuis zijn en in, om mij dat Friesland of misschien iets groter dan dat Europa. Nou, ik heb dat niet. Ik heb een soort nieuwsgierigheid naar culturen. Maar ook, en dat is wel een diepere laag, ik heb gelezen over de zijderoutes waar ik dwars doorheen ga. Hè. Vanaf Turkije naar China heb je de zijderoutes in 2 richtingen, hè. Naar China en terug. Als je daarover leest, de culturen en wat daar allemaal niet gebeurt, dus ik ben buitengewoon nieuwsgierig naar wat ik daar tegenkom aan van de oude beschavingen. Waar eigenlijk onze, zoals wij zijn als West-Europeanen, komen helemaal niet uit West-Europa, onze beschaving ligt daar. Maar daar ga ik over lezen, daar heb ik over gelezen, maar daar wil ik me even mee verbinden. En dat vind ik zo ontzettend interessant, van daar waar onze beschaving is gestart eigenlijk, hè, de bron ligt, om daar naartoe te gaan en daar ook te voelen van wat ik voel. En of ik daar, misschien kan ik daar iets mee. En ik hoop oprecht, nou, ik weet het eigenlijk zeker, daar gaat iets met mij ook gebeuren. En ik wil dat graag aanraken en ik wil het zien, ik wil het fotograferen, ik heb een droom, ik maak er opnames van. Ik wil dat delen met de mensen die mij lief zijn.
Wat voor gevoel geef je dat?
Een grote doel, naast mijn eigen nieuwsgierigheid heb ik gezegd, voor de operatie naar mijn prostaat ben ik benaderd door een wetenschapper. Die heeft gevraagd aan mij om onderzoek te doen naar mijn prostaat. En daar heb ik toestemming voor gegeven. En het was buitengewoon mooi om te zien wat voor resultaat het had. Ik heb het niet letterlijk gezien, maar wel gehoord van wat er allemaal gedaan is met dat onderzoek en wat ze hebben ontdekt. Toen dacht ik van, nou, als ik die reis ga maken, dat is dan een paar dagen, een paar weken, dan weet ik niet precies, maar een poosje daarna, niet zo lang daarna, heb ik bedacht van, ik ga die reis maken. En toen dacht ik, ik ga geld ophalen voor mensen die dit niet kunnen. Dus mensen die die droom wel hebben, maar die misschien niet kunnen waarmaken. Want ik had die droom ook al langer, maar die ziekte heeft me echt wakker gezet. Ik ga het doen, ik mag het doen, ik kan het weer doen. Maar ik ga een reis maken en ik wil geld ophalen voor mensen die dit niet kunnen. Dus voor mensen die daadwerkelijk behandeld worden voor kanker. Voor het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis waar ik geholpen ben. En dan wil ik geld ophalen, en dat doe ik middels mijn volgers op LinkedIn en op Instagram. Voor onderzoek naar kanker voor de afdeling urologie van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. En echt om dat een push te geven. En ik hoop dat ik veel geld ophaal. En het is ook wat mij betreft een oproep aan iedereen om mij te steunen per kilometer. Het is het idee ook, ik ga ongeveer 35 tot 40.000 kilometer rijden in 6 maanden tijd. Om dan per kilometer een euro te krijgen, zodat ik straks een check van 40.000 euro of 35 of misschien maar 10. We zien wel. Ik kan overhandigen aan het AVL voor onderzoek naar kanker. Dat is het grotere doel. En mijn volgers, ja, die hoop ik dat ik die bereik. En mijn verhalen ga ik delen. Met name op die platforms die ik net noemde.
Heb je een vaste route?
Nee, er staat niks vast. Nee. Ik ga met mijn dochter, die stapt mee in volgende week woensdag, gaan we op weg. En dan breng ik die naar Amsterdam. En dan vanaf dat punt rij ik alleen richting Duitsland. En ik weet echt niet waar ik ga overnachten. Dat wil ik ook nog niet weten. Maar dat ga ik ook niet uitzoeken.
Helemaal geen zekerheid?
Nee, ik heb een auto. Dat is, Johan, in alle eerlijkheid, die auto is gewoon heel goed uitgerust. Het is een expeditieauto. Je kan er onafhankelijk zonnepanelen tot en met alles zit erop wat je nodig hebt om langdurig onafhankelijk te zijn van de wereld. Ik heb voldoende eten, gas, benzine of diesel mee enzovoort enzovoort.
Hoe ziet jouw voorbereiding er eigenlijk verder uit?
Die voorbereidingen zijn mij eerlijk gezegd heel erg tegengevallen. En dat heeft niks te maken met de kwaliteit van die voorbereiding, maar veel meer met de tijd die ik ervoor had gepland. En mijn ervaring met expedities, grote expedities, heb ik natuurlijk wel behoorlijk. Maar het organiseren van zoiets is echt iets anders. Dat is het enerzijds, de auto moet goed zijn, de uitrusting moet goed zijn, alle onderdelen moeten goed zijn. Daar moet je ook alles van weten. Dat is een dagtaak, zo ongeveer. En daarnaast heb ik natuurlijk mijn werk. Maar ik moet ook visa aanvragen. Ik heb natuurlijk te maken met gezondheid en hoe blijf je gezond en hoe kan je dat meenemen en hoe ga je met valuta om. Hoe ga je met grensovergangen om. Ik heb een visum voor Rusland aangevraagd. Ik heb een multi-entry visa. Ik mag 180 dagen Rusland in- en uitrijden. En ik kom op een heel klein stukje maar door Rusland. Misschien 4 keer. Dat is niet helemaal zeker. Je krijgt informatie over landen waar je niet doorheen kan. Iran bijvoorbeeld is afgevallen. Aanvankelijk dacht ik er nog wel aan, maar dat gaat natuurlijk niet meer door de omstandigheden. Dus dat zijn heel globaal de voorbereidingen. En niet in de laatste plaats zelf heel fit blijven. En dat gaat eigenlijk best goed.
Je zit met allemaal grensovergangen en dat moet je toch goed voorbereiden.
22 landen ga ik doorheen. En 22 landen, het zegt dus iets over de grensovergangen, de valuta, de culturen. De gebruiken, gewoontes, kan ik wel met mijn auto ergens zomaar gaan staan? Of moet ik op een camping staan? Of zijn er verzekeringen? Nou, dat is gezondheidsverzekeringen, bergspotverzekering, want ik ga ook nog bergen beklimmen. Als het even mee zit, autoverzekering, wat ik al zei, en ook aansprakelijkheidsverzekering. Dat zijn allemaal
lokale regels.
De lokale regels. Ik moet bij iedere grens, moet ik. Vanaf Turkije, Europa is allemaal gedekt door onze verzekeraars, zullen we zeggen, in Europa. Tot en met Turkije, is dat oké? Vanaf daar moet ik bij de grens een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Dat is verplicht. Gewoon paspoort, bewijs van de auto. Nou, alles moet je dan netjes overleggen. En dat duurt dan een paar uur. En dan krijg je, dan moet je betalen. En dan mag je doorrijden. En dan is dat in ieder geval geregeld.
Als het misgaat, heb je een plan B?
In principe is er natuurlijk altijd een plan B. Kijk, het is een auto. Er kunnen omstandigheden zijn dat ik midden in de woestijn zit en daar vast kom te zitten. Nou, dat zijn de meest vervelende situaties. Of in een ongeval terechtkomt, dat kan natuurlijk ook. Waar we niet van uitgaan. En ik heb een Garmin toestel mee van Garmin. Een horloge daarvan ook. Daar kan ik een satellietverbinding mee maken op alle plekken ter wereld. En dan kan ik op die manier alarm inschakelen. En dan krijg ik bericht op mijn telefoon of op het toestel zelf. Wanneer ik hulp kan verwachten. Dat kan zijn in de woestijn, hoog in de bergen. Op een plek die niet bereikbaar is voor een normale telefoon, waar geen dekking is. Wat dat betreft ben ik zeker van mijn verbinding met de wereld als het gaat via satelliet. Maar het belangrijkste is, dat is wel wat ik wou, mijn familie ook. Ik kan hulptroepen inroepen als het nodig is, want ik ben wel alleen voor een groot deel. Een deel rijden andere mensen mee, maar dan. Maar voor een ander deel ben ik, voor een groot deel, voor 80% ben ik alleen. Dus dat moet ik wel goed kunnen verantwoorden.
Je kan van alles stuk gaan, je kan ziek worden.
En vervolgens kun je wel ook, ik weet waar allemaal internationale vliegvelden zijn. Dus ik rij ook van stad naar stad of om steden heen. Maar ik heb daar de mogelijkheid om gewoon in een hotel te gaan zitten en uit te zieken als ik een griepje heb. Als het nodig is, ik weet het niet, dat weet ik allemaal niet.
Eigen persoonlijke veiligheid, kan je dat een beetje garanderen? Heb je dat onder controle?
Nee, dat heb je natuurlijk in principe nooit onder controle. Maar ja, de zekerheid van de auto, papieren op orde, je paspoort, alles geregeld rondom de visa. Ja, en de rest, ik kan ook bij, als ik het kantoor hier uitloop, kan ik ook dood neervallen. Maar het kan ook in Kirgizië gebeuren, of het kan over 25 jaar gebeuren, of over mijn pad 50 jaar. Daar ga ik geen rekening mee houden. Dat is nou waarom ik ga. De kans dat dat gebeurt op termijn. Ja, iedere dag dat ik het niet doe, kom ik dichter bij de dood. Dus ik kan beter zo snel mogelijk deze reis maken. Dan is de kans dat het gebeurt zo klein mogelijk.
De Toyota Land Cruiser, die kan ook van alles stuk gaan. Ben je een beetje technisch?
Ja, ik ben ooit op de LTS begonnen. Dat heb ik de MTS gedaan. De lagere technische, de middelbare technische, de hogere technische school. Ik heb TU Delft gedaan. Technische opleiding ook. Nou, dat zegt toch helemaal niks over hoe je met auto's omgaat, dat ik dat voorop stel. Maar ik heb een Toyota Land Cruiser gekocht, een HZJ 105. Nou, in alle eerlijkheid, een jaar geleden wist ik niet wat voor type dat was. Maar dat is de ultieme auto die met name in Afrika heel veel geleverd is, in Noord-Afrika. En daar heel veel kilometers heeft deze gereden. Hij is van 2006. En dat zijn de auto's die de echte liefhebbers ook herkennen als de ultieme auto. En oprecht, ik wist het niet. Maar mijn intuïtie was wel goed bij die auto. De ultieme auto om dit soort reizen te maken.
Maar je moest hem ook naar je persoonlijke omstandigheden aanpassen zelf.
Jazeker, ik heb zeker allerlei dingen aangepast. Van alles en nog wat, van geluid in de auto tot en met motorisch zijn dingen aangepast. Aluminium plaat onder de auto ter bescherming van de motor, van de versnellingsbak met name. Maar hij is er heel veel aangepast. Hij is volledig expedition proof. Maar dit zijn de auto's en we maken er wel eens grapjes over. Ik heb kort geleden een training gedaan, een off-road training. En iedereen stond om mijn auto te kijken, terwijl daar heel veel hele nieuwe auto's stonden die in mijn ogen ook heel mooi zijn. Maar ze stonden om mijn auto, omdat dit een historische auto is. Als je op televisie iets ziet over iets in Afrika, of films of het leger, die rijden allemaal in dit soort auto's. En dat komt omdat bijna iedereen in de wereld, zeggen ze, gaat zelf ontdekken, hoop ik, of misschien niet. Ik hoop het niet, maar waarschijnlijk wel. Als er iets markeert aan deze auto, iedereen begint te lachen bij deze auto. Die begrijpen deze auto. Alles is gewoon technisch oplosbaar. Alle moderne auto's die zitten vol met elektriciteit, met allerlei foefjes en dingen. Deze auto heeft dat ook een klein beetje. Maar deze auto rijdt in principe gewoon altijd door. Dus we maken er wel een grapjes van als je met een aantal auto's de woestijn in rijdt. Dan komt er altijd één terug en die sleept de rest mee. Dat is deze HZJ 105 Land Cruiser 4.2 Turbo Diesel Intercooler die al die andere auto's uit die woestijn trekt. Dat is geen grapje, dat is ook waar. En dat heeft te maken met dat deze motoren, zeggen ze, maar goed, ik moet het zelf dus nog ontdekken, de meest betrouwbare motoren zijn en ook de meest begrepen motoren ter wereld. En wat ik kan olievervilter, luchtfilters, ik kan oliepeil, ik kan radiatoren moet repareren, ik kan wielen verwisselen. Maar als er lagers moeten worden vervangen, of een versnellingsbak moet worden vervangen, of de zuigers moeten worden uitgefreesd, die laatste dingen kan ik allemaal niet. En dat kunnen ze onderweg wel. En daar ga ik ook vanuit. Het ziet er ongelooflijk goed uit. Hè? Het chassis moet goed zijn. Er zitten zelfs in de assen, vooras, met name de meest kwetsbare as, die is ongelooflijk sterk. Dan kun je vanaf een berg rijden en dan is hij nog steeds goed. Daar hebben ze zelfs een hele plaat onder gelast. Ze zeiden, dit hebben we nog nooit gezien. Deze auto is zo geprepareerd. Voor mij, deze auto is echt gemaakt voor bijzondere grote reizen en expedities. Dus ik heb wel alle vertrouwen dat dat goed komt.
Je moet het zelf financieren?
Ja, zien we wel. Ik heb geen sponsors op dit moment die mij ondersteunen. Nee. Dat is ook nooit het doel geweest. Het is de rij mijn reis. Ik heb tijd gekregen. Tegenwoordig doe ik dat toch in overleg met een aantal mensen. Vroeger kon ik het zelf besluiten, maar ik heb tegenwoordig ook mensen die, zoals de Bindgroep, waar ik mee te maken heb, waar ik het netjes mee moet regelen. Ook om allerlei praktische redenen natuurlijk. Projecten die draaien en blijven draaien. Ja.
Heb je een grens?
Ja, een grens is gewoon gezond terug. En ik ga ook bergen beklimmen, maar die heb ik al. Ik heb zoveel
beklimmen. Dan moet je ook een grens hebben.
Zeker, daarom. Ik heb al altijd gezegd dat geldt voor de route die ik nu ook ga rijden. De bergen zijn de baas, die zijn altijd de baas. En die laten je toe of die laten je niet toe. En deze reis is net zo. Ik heb al gekscherend gezegd, als ik in Turkije vast kom te zitten in de modder. Of nou niet in de modder, is het slecht voorbeeld. Maar als ik daar vast kom te zitten omdat geografisch ik daar niet door kan. Georgië me niet doorlaat, Rusland niet en Iran. Dan rijd ik misschien wel gewoon terug, maar dan ga ik niet naar huis. Dan ga ik een ander avontuur naar. Misschien ga ik dan wel naar Afrika. Dat is dan mijn grenzen zijn er niet. Maar ik ben niet roekeloos. Nee, ik bereid het zeer punctueel voor. Ik zou ook beslist geen nieuwe Toyota mee willen hebben. Hè. Dat zeggen mensen ook wel veel comfortabeler. Ja, absoluut comfortabeler. Maar de betrouwbaarheid van deze auto en de kwaliteit van deze auto, die staat ver boven welke splinternieuwe 250.000 euro dure Toyota. Welke dan ook. Ik heb me goed voorbereid. Ik ben absoluut begrensd. Maar niet op de global ben ik niet begrensd. Nee.
Wanneer vertrek je?
14 mei. Volgende week hemelvaartsdag.
En wanneer hoop je eraan te komen?
Eind augustus.
Dezelfde route weer terug?
Nee, ik ga waarschijnlijk door. Dat hangt een beetje van heel veel omstandigheden af. Er zijn twee routes die ik terug ga rijden en beide wil ik serieus overwegen. Dus of, klinkt gek, maar via Irkutsk. Dan ga ik terug naar Mongolië, Irkutsk. Daar ben ik met de trein ooit geweest, Trans-Mongolië Express. En dan rijd ik dwars door Noord-Rusland naar Sint-Petersburg. En dan ga ik daar, dan kom ik zo Europa weer in. Dat is een mogelijkheid, dat is de snelste mogelijkheid. Als ik daar zin aan heb, dan dat ook wil, dan doe ik dat op die manier. Of, dat is eigenlijk mijn primaire route, dan ga ik via Rusland terug naar Kazachstan. Dan rijd ik dwars door Kazachstan. En dan ga ik bij een klein stukje Rusland nog, Georgië en dan Noord-Turkije door. En dan komt mijn dochter Silke, komt dan waarschijnlijk bij mij 1 of 2 weken. En dan rijd ik met haar naar Istanbul en dan gaat zij naar huis. En dan rijd ik via Istanbul, via de Balkanlanden, onder andere Roemenië, Tsjechoslowakije. En via Berlijn terug naar Leeuwarden.
Een hele reis onderweg, ook allemaal boeven, bandieten.
Ja, tuurlijk.
Daar rijd je door.
Ja, ik heb het wel gezien en meegemaakt, maar daar ga ik er niet van uit. Maar dat kan, ja, dat kan iemand mij aanhouden en met een pistool op het hoofd en een auto meenemen. Ja, dat kan. Dat
heb je dat niet in gedachten van, als mij dit gebeurt, als mij dat gebeurt?
Nee, maar dat kun je wel, dat zijn 22 landen, dat moet 22 scenario's van 22 verschillende culturen, of in ieder geval van heel veel culturen, moet je dan allemaal tegen het licht houden.
Je is niet overal vrede.
Nee, maar de landen waar ik doorheen ga, Johan, weet ik van, heb ik het minste vertrouwen in Europa. Dat klinkt gek, maar dat is niet politiek gekleurd. Maar als ik weet hoe Oezbekistan, hoe Kazachstan, hoe Kirgizië is, hoe Mongolië is, daar ben ik zelf geweest. In Rusland hou ik even een uitzondering. Dat is wel een onzekere factor. Maar daar ben ik hooguit 2, 3 of 4 dagen maximaal dat ik daar rijd op een stukje. Ik moet een stukje door Rusland om naar het oosten te rijden. Ik heb nogmaals eerder argwaan bij dat wat ik tot en met Turkije meemaak, dan dat wat ik daarna mee ga maken in landen die ik niet zo goed ken. Want daar is meer respect voor mensen die gewoon zich verbinden met de culturen, dan dat ze daar, bij mij is niet zoveel te halen. Ja, die auto is misschien heel veel geld waard, maar ja, dat denk ik niet over na. Dan moet je thuis blijven. Tuurlijk, er bestaat altijd de kans dat ik van een rots de bliksem kan inslaan. Ik kan dood gevonden worden omdat ik een hartstilstand krijg op een snelweg. Het kan allemaal. Daar gaan we niet van uit. We gaan uit van het positieve. En dat is de kracht ook wel van mij. Ik ben eigenlijk altijd positief. Nou, wat ik wel belangrijk vind in het algemeen is, kijk, ik doe natuurlijk de reis voor mezelf. Maar ook wil ik op een of andere manier, en dat heb ik ook met het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis afgesproken, ik wil beelden maken. Ik heb ook een camera daarvoor gekocht en dat vind ik leuk om te doen. En ik ga die stijgen straks op boven. Die kunnen met mijn auto meerijden terwijl ik rijd. Ik kan zwaaien naar de camera. Die wil ik delen en dat ze die op het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis, het liefst op alle monitoren, als ik wat te vertellen heb of iets te laten zien heb, dat ze dat laten zien aan de mensen die daar kanker hebben. Om te laten zien van, hey, die man is hier ook geweest. Die is hier genezen verklaard. Het kan dus wel. Dat ze mogen dromen. Ik heb dat ook gedaan. Ik heb ook gejankt in het ziekenhuis gelegen en gedacht van, hoeveel tijd heb ik nog? Wat is mij nog gegund? Want als je kanker krijgt, iedereen gaat het denken. Bij kanker denk ik altijd, goh, hoeveel weken en maanden heb ik nog? Nou, dat heb ik ook gedacht. Ik heb al even een traantje gelaten. En dat hebben al die mensen die daar liggen en behandeld worden. Natuurlijk niet alleen daar, ook in andere instituten. Maar ik ben toevallig in het Antonie van Leeuwenhoek goed geholpen. Dus ik doe het voor hun. Maar ik doe het natuurlijk voor iedereen die kanker heeft. En dat is mijn grotere verhaal. En daarom investeer ik zelf, mezelf, de tijd, geld. Heb ik eigenlijk nooit zo bij stilgestaan. Zoals jij mij vraagt, Johan, ja, ik heb geen sponsor. Nee, maar ik hoop dat mensen mij wel sponsoren. De kilometer sponsoren. En dat ik kan geven aan het Ode van Leeuwen. Dat zou super zijn.
En dat kunnen ze vinden op jouw LinkedIn pagina.
Ja, ze kunnen gewoon mij volgen op LinkedIn. Dan wel GoFundMe opzoeken. Hans Achterbos, GoFundMe. Maar als ze mij op LinkedIn opzoeken op Hans Achterbos of op Instagram Hans Achterbos, komt daar straks ook een link naar GoFundMe, zodat ze heel makkelijk met de telefoon een QR-code kennen. En daar staat precies mijn verhaal ook in, het verhaal wat ik net verteld heb, nou, iets korter, zullen we maar zeggen. En dan kunnen ze gewoon zeggen, 1 kilometer ga ik steunen of 10 of 100 of 1000. Dat kan anoniem. En als het niet anoniem is, het zijn bedrijven die willen dat, kan ik ze ook noemen. Dat ga ik ook doen als ze mij steunen. Dat vind ik leuk. En dan ga ik ze ook noemen in berichten. Want ik heb straks wel per week een berichtje die ik de wereld instuur. En dan kunnen ze mij ook volgen tot, tot de laatste week in oktober.
En dus ik zeg goeie reis.
Dankjewel.